Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 342. En wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 21, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen vandaag verder in het boek Handelingen over de reizen van Paulus, over hoe hij naar Jeruzalem trekt en daar gearresteerd wordt. Wij lezen ook verder in zijn tweede brief aan de Korintiërs. En in hoofdstuk 6 gaan wij verder met de ondertitel De dienst van de verzoening. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 21. Van Milete naar Caesarea. Met moeite maakten wij ons van hen los. We kozen zee en koersten rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rhodos en vandaar naar Patara. Daar vonden we een schip dat zou oversteken naar Fenicië. We gingen aan boord en voeren weg. Toen we Cyprus in zicht kregen, lieten we het aan bakboord liggen, zeilden door naar Syrië en gingen in Tyrus aan land, want daar moest het schip zijn lading lossen. We bleven daar 7 dagen en zochten de leerlingen op. Op ingeving van de geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar toen onze tijd verstreken was, zetten we onze reis voort. Met z'n allen, ook vrouwen en kinderen, deden ze ons uitgeleide tot buiten de stad. Daar knielden we op het strand neer om te bidden en namen we afscheid van elkaar. Daarop gingen wij aan boord van het schip en keerden zij naar huis terug. Wij maakten nu het laatste deel van onze zeereis, van Tyrus naar Ptolemais. We gingen er de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en kwamen in Caesarea. Hier namen we onze intrek in het huis van de evangelist Philippus, 1 van de 7. Hij had 4 ongetrouwde dochters die profetes waren. We verbleven daar verscheidene dagen. Toen kwam er uit Judea een profeet die Agabus heette. Hij kwam op ons af, pakte de gordel van Paulus, bond die om zijn eigen polsen en enkels en zei: Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden de man van wie deze gordel is, in Jeruzalem binden en uitleveren aan de heidenen. Toen we dat hoorden, drongen wij en de inwoners van die plaats er bij hem op aan niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop gaf Paulus ten antwoord: waarom proberen jullie met tranen op mijn gevoel te werken? Want ik ben niet alleen bereid om me in Jeruzalem te laten binden, maar ook om er voor de naam van de Heer Jezus te sterven. Hij liet zich niet overreden. Wij berusten erin en zeiden: de wil van de Heer geschiede. Ontvangst in Jeruzalem. Na die dagen maakten wij ons gereed voor de reis en gingen we op weg naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons bij Mnason uit Cyprus, een leerling van het eerste uur, wiens gast wij zouden zijn. Bij onze aankomst in Jeruzalem werden we door de broeders hartelijk ontvangen. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Na hen begroet te hebben, vertelde hij in bijzonderheden wat God door zijn werk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze God en zeiden tegen Paulus: je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn. En allen houden ze zich strikt aan de wet. Maar over jou is hun verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen, ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten. Hoe moet dat nu? Ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die aan een gelofte gebonden zijn. Neem hen mee, laat je met hen reinigen en betaal hun de kosten van het afscheren van hun haar. Dan zal iedereen merken dat die verhalen over jou nergens opslaan, maar dat ook jij de wet trouw onderhoudt. Maar wat de heidenen betreft die tot geloof zijn gekomen, wij hebben hun ons oordeel al meegedeeld. Ze moeten zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. De volgende dag nam Paulus die mannen mee en liet zich met hen reinigen. Daarna ging hij de tempel binnen, waar hij aankondigde wanneer de dagen van de reiniging voorbij zouden zijn en voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Paulus gearresteerd. Toen die 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel. Ze hitsten heel het volk op en grepen hem vast, terwijl ze schreeuwden: Israëlieten, kom helpen! Dit is de man die overal en aan iedereen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, de wet en deze heilige plaats. Nu heeft hij zelfs Grieken meegenomen naar de tempel en daardoor deze plaats ontwijd. Want voordien hadden ze Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien. En ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. Heel de stad kwam in beweging en er ontstond een volksoploop. Ze pakten Paulus beet en sleurden hem de tempel uit. Onmiddellijk werden de poorten gesloten. Toen zij hem wilden doden, kwamen bij de tribunus van de cohort de melding binnen dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Onmiddellijk snelde hij met soldaten en centuriones op hen af. En toen zij de tribunus en de soldaten zagen, hielden ze op Paulus te slaan. De tribunus kwam op hem af, arresteerde hem en gaf het bevel om hem met 2 ketenen te boeien. Hij vroeg wie dat was en wat hij gedaan had. Maar in de mensenmenigte riep de een dit en de ander dat. Omdat hij door het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij het bevel om hem naar de kazerne te brengen. Bij de trappen moest hij door de soldaten worden gedragen, omdat de menigte steeds verder opdrong. Want de volksmassa liep achter hen aan en schreeuwde: "Weg met hem!" Verdedigingsrede tegenover het volk. Toen hij de kazerne zou worden binnengebracht, zei Paulus tegen de tribunus: "Mag ik u iets zeggen?" "Kent u Grieks?" antwoordde hij. "Bent u dan niet die Egyptenaar die enige tijd geleden een opstand heeft ontketend en met 4000 sicariërs naar de woestijn is getrokken?" Daarop zei Paulus: "Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik verzoek u, sta mij toe het volk toe te spreken." Hij stond het toe, en Paulus gaf bovenaan de trappen het volk een teken met de hand. Toen het rustig geworden was, sprak hij hen als volgt in het Hebreeuws toe: Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Als zijn medewerkers sporen wij u aan: zorg dat u de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Hij zegt immers: "Op de gunstige tijd heb ik u verhoord, op de dag van het heil ben ik u te hulp gekomen." Nu is het die gunstige tijd. Nu is het de dag van het heil. Wij geven absoluut niemand aanstoot, om het dienstwerk niet in discrediet te brengen. Integendeel. In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaren van God, door het standvastig verduren van moeilijkheden, nood, ellende, slagen, gevangenschap, oproer, zwaar werk, slaapgebrek, te weinig eten, maar ook door zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, door een geest van heiligheid en oprechte liefde, door het woord van de waarheid en de kracht van God. Wij vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. Eer en smaad, laster en lof zijn ons deel. We zijn als bedriegers die de waarheid spreken, als onbekenden die iedereen kent, als stervenden die blijven leven, als streng gestraften die niet worden gedood, als treurenden die altijd verheugd zijn, als armen die velen rijk maken, als havelozen die toch alles hebben. Paulus band met de Korintiërs. Wij spreken ronduit met u, Korintiërs. Ons hart staat wijd voor u open. Wij zijn niet bekrompen jegens u. Zelf bent u niet ruimhartig genoeg. Om mij wat kinderlijk uit te drukken: geef dan ook mij krediet en gedraag u niet bekrompen jegens mij. Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er enige overeenstemming tussen Christus en Beliar? Wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Is er enig verband tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd: ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt de Heer, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik u genadig aannemen. Ik zal voor u een vader zijn en u zult voor mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser. Hoofdstuk 7. Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden. laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien. Gun ons een ruime plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht gedaan, niemand geruïneerd, niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te veroordelen. Al eerder heb ik het gezegd. Ik heb u in ons hart gesloten. Wij horen bij elkaar in leven en dood. Groot is mijn vrijmoedigheid tegenover u. Groot is mijn trots op u. Dit vervult mij met troost en overstelpt mij met blijdschap, ondanks al mijn moeilijkheden. Na onze aankomst in Macedonië vonden wij geen rust, maar stonden we van alle kanten onder druk. Ruzies om ons heen, angsten in ons hart. Maar God, die de vernederden troost, heeft ons ook getroost door de komst van Titus. Natuurlijk niet alleen door zijn komst, maar vooral door de troost die hij zelf van u had ondervonden. Hij vertelde ons van uw vurig verlangen, uw verdriet en uw ijver voor mij, zodat mijn vreugde nog groter werd. Mocht ik u met mijn brief verdriet gedaan hebben, ik heb er geen spijt van. En mocht ik er al spijt van hebben, ik merk dat die brief u verdriet heeft gedaan. Al was het maar even. Nu ben ik blij, niet vanwege uw verdriet, maar vanwege de inkeer die op uw verdriet is gevolgd. Want uw verdriet was God welgevallig, zodat wij u in geen enkel opzicht hebben benadeeld. Want verdriet dat God welgevallig is, leidt tot heilzame inkeer, waarvan men geen spijt krijgt. Maar werelds verdriet leidt tot de dood. Zie eens waartoe juist dat verdriet naar Gods hart bij u geleid heeft. Wat een inzet. Maar ook wat een verontschuldigingen. Wat een verontwaardiging, wat een schrik, wat een verlangen. Wat een ijver en wat een bestraffing. Op allerlei manieren hebt u bewezen in deze zaak geen schuld te hebben. Als ik u geschreven heb, was het dus niet zozeer omwille van hem die het onrecht had begaan, of omwille van hem die het onrecht had geleden. Veleer was het mijn bedoeling dat uw ijver voor ons duidelijk bij u aan de dag zou treden, ten overstaan van God. En daarom zijn wij getroost. Bij onze troost kwam nog de veel grotere vreugde, om de vreugde van Titus, die zich door u allen gerustgesteld voelt. Met een zekere trots had ik hem over u verteld, en ik ben niet bedrogen uitgekomen. Maar zoals alles wat wij u gezegd hebben op waarheid berustte, zo is ook onze trots op u tegenover Titus bewaarheid. Zijn genegenheid voor u wordt alleen maar groter als hij terugdenkt aan uw gehoorzaamheid, aan de eerbied en het ontzag waarmee u hem hebt ontvangen. Ik ben blij dat ik volkomen op u kan vertrouwen. Hoofdstuk 8. Inzameling voor Jeruzalem. Broeders en zusters, wij willen u meedelen welke gunst God de gemeenten van Macedonië heeft bewezen. Hoewel ze door verdrukkingen zwaar werden beproefd, vloeiden ze over van vreugde. En ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Want zij hebben naar vermogen gegeven, ik durf te zeggen, boven hun vermogen. Uit eigen beweging smeekten ze ons heel dringend om de gunst te mogen deelnemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer, maar daarna ook door Gods wil aan ons. Dientengevolge hebben wij er bij Titus op aangedrongen om dit liefdewerk, waarmee hij bij u al eerder was begonnen, nu ook tot een goed einde te brengen. Welnu, U munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op allerlei gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van anderen de echtheid van uw liefde toetsen. Want u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond. Omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar bent u al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooi nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan de bereidwilligheid bij de opzet, naar de middelen waarover u beschikt. Als de bereidwilligheid er maar is, is alles welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te ondersteunen zelf in moeilijkheden komt. Er moet een zeker evenwicht zijn. Op het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan. Een andere keer zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarover geschreven staat. Hij die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Ik dank God dat hij Titus met dezelfde ijver voor u heeft bezield. Want hij is ingegaan op mijn verzoek en in zijn grote ijver is hij uit eigen beweging naar u vertrokken. Met hem sturen wij de broeder mee die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de gemeenten aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk, dat wij op ons hebben genomen ter ere van de Heer en als bewijs van onze bereidwilligheid. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking te voorkomen die zou kunnen ontstaan bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen. Wij dienen immers bedacht te zijn op wat betamelijk is, niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. Met hen sturen wij nog een van onze broeders mee, die zijn ijver al vaak en in allerlei omstandigheden heeft bewezen, maar die nu ijveriger is dan ooit, vanwege zijn vertrouwen in u. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medewerker onder u en onze broeders. Zij zijn de afgevaardigden van de gemeenten, de glorie van Christus. Laat hun ten overstaan van de andere gemeenten zien dat u hen lief hebt en dat wij terecht trots op u zijn. Spreuken, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 4. Een man die ondanks veel berispingen hardnekkig blijft, zal plotseling gebroken worden en zal niet meer genezen. Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verheugt het volk zich. Maar als de zondaars heersen, jammert het volk. Een man die de wijsheid lief heeft, maakt zijn vader blij. Maar wie met ontuchtige vrouwen omgaat, verspilt zijn vermogen. Een koning houdt het rijk in stand door het recht te handhaven. Maar een die veel belasting heft, richt het te gronde. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 342. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 21, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 1 tot en met 4. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. Het juiste tijdstip om uw zonden te belijden is nu aangebroken. Belijd wat gij verkeerd gedaan hebt, zowel in woorden als in daden, zowel 's nachts als overdag. Belijd dit op de gunstige tijd en ontvang op de dag van het heil de schat in de hemel. Reinig het vat dat gij zelf zijt, dan kan het meer genade bevatten. De vergeving van de zonde wordt namelijk aan allen zonder onderscheid gegeven. Maar de gemeenschap met de Heilige Geest wordt geschonken naar de mate van ieders geloof. Als ge weinig moeite doet, zult ge weinig ontvangen. Maar als ge veel werk verzet, zal er veel loon zijn. Ge loopt voor uzelf. Kijk dan ook naar uw eigen belang. Als ge iets tegen iemand hebt, vergeef het hem dan. Ge komt hier om vergeving van de zonden te verkrijgen. Dan moet ook gij genade schenken aan degene die u iets misdaan heeft. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 342. Morgen dan zijn wij dag 343 en dan is het tijd om samen te lezen. Handelingen hoofdstuk 22. De tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 tot en met 11 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 5 tot en met 7. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.